We gaan het de Bijbel lezen en dat doen we uit 2 Koningen 4. 2 Koningen 4. Vanaf vers 42 tot 44. Twee Koningen 4 vanaf vers 42. Er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei, geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei, hoe moet ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zei, geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en ze aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de Heere. En nu naar Johannes 6. Johannes 6 vanaf vers 1. Johannes 6, vanaf vers 1. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laten de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en dat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel ze wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden ze, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Tot zover. Ja, we hebben in het Oude Testament, in het boek Koningen, zomaar een paar versen gelezen over een hele wonderlijke gebeurtenis. Misschien hebt u er vaak overheen gelezen. Of misschien is het nooit tot u doorgedrongen, maar dat geweldige wonder wat daar gebeurde door de profeet Elisa. Elisa, de opvolger van Elia. Elia, hij was degene die ja, als een oordeelsprofeet onder het volk wandelde en het was ook op zijn woord dat de hemel gesloten werd en de hemel uiteindelijk weer regen gaf. En Elisa als zijn opvolger, nadat Elia naar de hemel is gevaren zonder de dood te zien, is het Elisa die dan al door Elia geroepen werd om hem op te volgen en die dan dat werk ook daadwerkelijk gaat doen. En dan een van de eerste dingen is die wonderlijke vermenigvuldiging van 20 gerstebroden. Elisa, zijn naam betekent God is redding. En natuurlijk is hij een geweldig beeld van de Heer Jezus. Het is echt de moeite waard om dat leven van Elisa eens te bestuderen, op een rijtje te zetten. De geweldige dingen die de Heer door hem deed. Dus God is redding. En Yeshua, de naam van de Heer Jezus, betekent de Heer is redding. Dus God is redding en de Heer is redding. En Elisa is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. Het is wat daar in het boek Koningen gebeurt, eigenlijk een voorproefje, heel erg in het klein, van wat er gebeurt, wat we met elkaar gelezen hebben, daar in Johannes hoofdstuk 6. Er waren heel veel mensen die achter de Heere aanliepen. Ze volgden hem. Waarom volgden ze hem? Nou, er staat bij omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. De Heere deed veel tekenen, veel wonderen gebeurden er door zijn handen en op zijn woord. En het waren die tekenen die van hem getuigden dat hij de Messias was. De beloofde, zoals hij in het Oude Testament werd aangekondigd. Het is heel belangrijk dat ze die tekenen geloven, maar bovenal dat ze natuurlijk geloven in hem die tekenen deed. Want je kunt natuurlijk wel verbijsterd zijn over dingen die daar gebeurden. Lammen die konden lopen, blinden konden zien, doven konden horen, zelfs een dode werden opgewekt. En dan zijn het die tekenen die een geweldige indruk op je maken, maar de persoon die die tekenen tot stand brengt, ja, die is eigenlijk niet zo erg in beeld wat dat betreft, wat het geloof betreft. Ze volgden hem vanwege de teken, een grote menigte. En het is juist ook in dat Johannes 6 dat aan het eind van dat hoofdstuk de Heer Jezus erop wijst dat, ja, waar komt het uiteindelijk op aan om hemzelf te aanvaarden, te accepteren, als het ware op te eten. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven, die heeft het leven. En dan zijn er die zeggen, ja, deze reden is hard. En zij verlaten hem. En als dan de Heer Jezus omkijkt naar zijn 12 apostelen, dan zegt hij, willen jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, nee, want wij blijven bij u, want u hebt de woorden van eeuwig leven. En daar ging het natuurlijk om. Het ging natuurlijk om de woorden die de Heer Jezus sprak. En die tekenen, die ondersteunden die woorden wel. Maar het ging uiteindelijk om de woorden. Want het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God. En bij al die mensen die hem volgden vanwege die tekenen, ja, hoeveel zijn er overgebleven die uiteindelijk in hem geloofden? Niet zoveel, denk ik, want als je kijkt natuurlijk naar Handelingen hoofdstuk 1, dan zijn daar zo ongeveer zo'n 120 mensen bij elkaar in die bovenzaal in Jeruzalem. Je zou bijna zeggen, dat is bijna alles wat overgebleven is. Dat is het overblijfsel van al die mensen die hem gevolgd hebben. Duizenden, tienduizenden die hem naliepen in het land tijdens zijn openbare bediening. Het Pascha, het feest van de Joden, was nabij, hebben we met elkaar gelezen. Die man die daar in Twee Koningen die 20 gerstebroden brengt en die aren in een tas of in de huls nog, wat verschil van inzicht over hoe je dat moet vertalen, maar in ieder geval, hij bracht gerstebroden. En waarschijnlijk had dat ook te maken met het Pesach. En met de eerstelingen. He, op Pesach werd natuurlijk het lam geslacht, maar op de dag na de Sabbat moest die garf bewogen worden voor het aangezicht van de Heer. En die garf, die schoof, dat waren de eerstelingen. En tot dat moment mochten ze dus ook geen nieuwe broden eten, zeg maar. En deze man die bracht die broden bij de profeet Elisa. Een soort offer. Hij had dat heel bewust, dat hij thuis die broden gemaakt. En met die aren bracht hij dat bij Elisa. En dat was uiteindelijk een gave aan de Heer natuurlijk bedoeld. Ook hier in het Johannes-evangelie lezen we over Pesach. In totaal, naar mijn inzicht, wordt er 4 keer over Pesach gesproken in het boek Johannes, in het evangelie. Het begint al heel snel in het hoofdstuk 1, waar dan het Pesach ook aanstaande is en Johannes de Doper wijst op het Lam van God. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, zegt hij. En de andere dag, zie het Lam van God. En dat heeft alles te maken met Pesach. Het Pesach, het feest van het Lam is aanstaande en hier wijst Johannes op het ware Lam. Het Lam dat gekomen was tot verzoening, tot vergeving en tot verlossing. Het Pascha was nabij. En er zijn veel mensen die zich om de Heer Jezus verzameld hebben. Hij gaat op een berg zitten. Niet om de mensen toe te spreken, want dat is akoestisch natuurlijk niet zo'n goed idee. We hebben dat toen ook gezien met de bergreden, toen we de studies hier hebben gehad over het koninkrijk. Dat de Heer Jezus gaat niet op een berg zitten om de mensen toe te spreken, want ja, dan horen weinig mensen wat je zegt. Dan moet je juist aan de voet van die berg staan en de mensen op die helling van die berg laten zitten, zoals ook in die oude theaters, de Romeinse theaters, te zien is. En als je dan in het midden daar een woordje zegt, dan is dat gewoon te verstaan helemaal bovenin. Gigantisch, wat een akoestiek. Nee, de Heer Jezus komt hier uiteindelijk om iets geweldigs te doen. Als je dan al die mensen ziet, 5000 mannen zijn het. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. En dan ziet hij die menigte en dan zegt hij tegen Filippus: waar zullen we broden kopen, zodat deze mensen kunnen eten? Wat geweldig dat de Heer Jezus daar oog voor heeft. Dat hij oog heeft gewoon voor die persoonlijke, stoffelijke, materiële noden. Die behoeften die wij als mens hebben, we moeten nou eenmaal op tijd eten. En zo nu en dan eten. Het is de Heer Jezus die als de geweldige, grote, goede herder hier al die mensen ziet als schapen die geen herder hebben. En de herder heeft in de eerste plaats de taak om natuurlijk voor zijn kudde te zorgen dat ze voedsel hebben. Dat ze gras hebben en dat ze water hebben. En hier is daar die geweldige menigte. En hij weet natuurlijk wat hij zegt, want hij weet ook wat hij gaat doen, zegt de Bijbel. En Filippus zegt: ja, maar als we voor 200 penningen brood gingen kopen, wat is dat nou voor zoveel mensen? 200 penningen, nou, men verdiende in die tijd ongeveer 1 penning per dag. Dat kan je lezen uit diverse gelijkenissen. Degene die voor de wijngaard worden ingehuurd, die krijgen een penning per dag. Daar zijn ze het over eens. Dus 200 penningen, dat is een halfjaarsalaris. Als we daar dan broden voor zouden kopen, dan zou dat beslist niet voldoende zijn om deze grote menigte te voeden. En als dan uiteindelijk daar een Andreas aankomt lopen, opmerkelijk, Filippus en Andreas spelen een hele belangrijke rol in het Johannesevangelie. Iedere keer opnieuw zie je ze op de voorgrond treden. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar ja, wat betekent dat nou voor zoveel? Dat was een jongetje. Een kleine jongen, een jongetje was daar. En die had 5 gerstebroden en 2 visjes. Ze moet dat een lunchpakketje voor hem gemaakt. En dat had hij meegenomen. En dat was natuurlijk niet van plan om dat af te geven. Zoals die man daar in die geschiedenis van Elisa, die kwam speciaal om die broden te brengen. Maar dit jongetje had natuurlijk gewoon dat brood en die paar visjes voor zichzelf. Zijn moeder had dat aan hem meegegeven, zodat hij in ieder geval voldoende eten had. En wat is dat dan geweldig, dat jongetje... Ja, hoe is Andreas erachter gekomen dat jongetje dat had? Misschien is er gevraagd bij bepaalde groepen, zeg maar, van al die mensen die er waren: wie heeft er wat te eten bij zich? En toen heeft dat jongetje zijn vinger opgestoken. Ik heb 5 broden en ik heb 2 visjes. En dan zegt Andrea: kom maar mee, zegt Andreas. Kom maar mee, dan gaan we naar de Heer Jezus. En dan komt bij de Heer Jezus, dat jongetje. En het geweldige is dat jongetje bereid is om het af te geven. Om het in de handen van de Heer Jezus te geven. We hebben dat net in dat lied gezongen, ik weet niet precies meer hoe het er stond, maar alles wat ik heb, dat geef ik u. Dat jongetje, dat was in feite alles wat hij had. En dat was voor hemzelf bestemd, maar hij was bereid om het af te geven, om het over te geven in de handen van de Heer Jezus. Ik geloof dat Ellie en Rick het daar een liedje over gemaakt hebben, over dat jongetje. Dat inderdaad bereid was om dat te geven. En als wij in de toepassing bereid zijn om dat wat wij hebben, en wat hebben we? Ja, we hebben natuurlijk gigantisch veel. Maar in de eerste plaats gaat het om natuurlijk wat hier zit. Ons eigen ik, ons hele leven. Als wij dat hele leven, als we dat in de handen van de Heere geven, dan kan de Heere daar iets geweldigs mee doen. Zoals bij dat jongetje ook. De Heere kon iets geweldigs mee doen met 5 broden en 2 visjes. Wat waren dat nou? Voor dat jongetje was het natuurlijk ruim voldoende geweest. Maar voor die scharen was het natuurlijk helemaal niets. Maar hij gaf het in de handen van de Heer Jezus. En daardoor kon de Heer een geweldig wonder doen. En zo is het ook in ons leven. Als wij bereid zijn om onszelf te geven aan de Heer, Dan kan de Heer door ons heen geweldige wonderen doen. Dan kan de Heer ook mensen voeden. Want er zijn zoveel mensen in deze wereld die honger hebben. Honger naar het ware, maar ze zoeken het bij het verkeerde. Ze zoeken het bij de leugen. Zoveel mensen zijn hongerig. Maar ja, als het gaat over de Heer Jezus, daar willen ze dan niet aan. Ze zoeken het in van alles en nog wat, maar niet bij de Heer Jezus. Die 5 gerstebroden en die 2 visjes worden door dat jongetje in de handen van de Heer Jezus gegeven. En de Heer gaat er iets geweldigs mee doen. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus, want hij is een God van orde. Het moet niet zo zijn dat de mensen zo meteen erop afstruimen, zoals bij de koopdagen, bij de bijenkorf of wat dan ook, dat ze voor de deur liggen en dan koste wat het kost, proberen de eerste te wezen. Maar ze moeten allemaal gaan zitten. Op andere plaatsen staat er in groepen van 50 en van 100. Er was veel gras op die plaats. Nou, dat was wel lekker om te zitten natuurlijk, op het gras. En dat doet me natuurlijk ook weer denken aan die herder. Er was veel gras op die plaats. En daar is de ware herder, de goede herder. De Heer Jezus, de herder van Israël. Hij is degene die inderdaad ze daar laat neerliggen in grazige weiden. En dan neemt de Heer Jezus de broden. En nadat hij gedankt had, staat er. Dat is best heel apart, want op andere plaatsen staat er dat hij, nadat hij gezegend had, of de zegen had uitgesproken. Maar hier staat er nadat hij gedankt had. En dat dat heel belangrijk blijkt te zijn, als je dan doorleest in vers 23, maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar ze het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. Dus het wordt heel erg benadrukt dat de Heer Jezus dankte voor dat brood. En dankte voor die visjes. In het Grieks staat daar een woordje waar eucharistie vandaan komt. Hè? Wat de Rooms-Katholieken kennen, de eucharistie. De eucharistieviering. Danken. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor ons om daar ook vanmorgen heel even de nadruk op te leggen. Wat is het belangrijk om te danken? Hè, als we gaan eten, nou, dan zijn we misschien vanuit onze traditie, vanuit onze opvoeding gewend om het onze Vader te bidden. Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dat brood staat al voor je. Is het dan misschien niet veel beter om te zeggen, Heer, ik dank u voor dat brood wat nu voor me staat. En het is juist in de Bijbel zo ontzettend belangrijk dat we danken. Als je bij de apostel Paulus gaat lezen, hoeveel keer je het woordje danken tegenkomt, moet je eens in een concordantie opzoeken. En dan ziet u ontzettend veel bij Paulus dat woordje danken naar voren komen. Wij behoren te danken. Wij hebben in feite alles wat wij zijn en alles wat wij hebben, hebben wij te danken aan God. En wat is het daarom belangrijk om ook daar onze dank voor uit te spreken? Wees dankbaar. Als we in een wereld om ons heen kijken, dan zien we zoveel mensen die leven in ondankbaarheid. Zoveel mensen die van alles hebben, heel veel hebben en nog steeds ondankbaar zijn. Want ze hebben nog niet genoeg. Wat is het belangrijk om dankbaar te zijn? Het is de apostel Paulus die er ook over spreekt aan het eind van de Efezebrief, in Efeze. Hoofdstuk 5, daar staat. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank altijd voor alle dingen. Voor alle dingen. Andere mensen zeggen, ja, maar je kan toch moeilijk danken als je ziek bent. Als je ongeneeslijk ziek bent, kun je toch moeilijk voor danken. Nou, ik las pas een boek van Spurgeon en die zei van, ja, ook dat wil de Heere gebruiken tot zijn eer en tot zijn glorie. Je mag uiteindelijk toch danken voor zijn wijsheid met betrekking tot jouw leven. Hij laat dat toe in jouw leven. Dankt onder alles. Wees dankbaar. Ook in de Colossenzebrief. Tweelingzusjes van de Efezebrief. Daar zegt de apostel het ook. Aan het eind Even kijken, een momentje. Nou, ik had ergens een notitie staan, maar ik zie zo 1, 2, 3 hier staan. Maar in ieder geval in de Colossensebrief, leuk stukje huiswerk, daar ga je het gewoon thuis opzoeken. Ook zie je het al in hoofdstuk 4. Ja. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Wees waakzaam met dankzegging. En ook in hoofdstuk 3, en dat zocht ik eigenlijk. Hoofdstuk 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Danken. Maar hoe belangrijk is dat? De Heer Jezus, hij dankt. En dan worden die broden door hem gebroken en hij geeft ze aan zijn discipelen. En de discipelen geven ze aan de mensen die daar zitten. En ook dat jongetje krijgt natuurlijk weer van zijn eigen broden en van zijn eigen visjes, krijgt hij weer te eten. Dus hij heeft gewoon zelf genoeg. Hij heeft het alles gegeven en er komt niks tekort. Want hij krijgt gewoon zelf totdat hij ook verzadigd is. En dan zegt de Heer Jezus, als ze verzadigd waren, dus ze hadden echt voldoende. Het was niet zo van, nou ja, ieder krijgt 2 stukjes brood en een half visje. Nee, ze konden eten zoveel ze wilden. Maar dan staat er dat de Heer Jezus zegt, toen ze verzadigd waren, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Verzamel de overgebleven stukken. En er waren 12 korven over. Dat we zeggen, voor iedere apostel, voor iedere discipel was er een hele mand brood. Moet je misschien niet denken aan zo'n mand, zo'n grote mand. He, zoals in de tijd in het Westland, daar deden ze dan tulpenbollen in rooien. Van die hele grote manden, maar misschien van die manden die je zeg maar, zo kon dragen. Maar van die vissersmanden. In ieder geval waren voor iedere apostel, discipel, was er een mand brokken over. En de les die wij hieruit kunnen leren is dat de Heer Jezus het belangrijk vindt dat er van het eten, dat er niets verloren gaat. En hoe gaan wij eigenlijk om met ons eten? Wat wordt er in Nederland gigantisch veel weggegooid aan eten? Als je dat leest, dan sta je stijl van achterover. Ongelooflijk, zoveel als er weggegooid wordt. Dat heeft ook te maken met de zogenaamde houdbaarheidsdatum. In allerlei officiële instellingen, als het op die datum is, nee, hup, weg. Want stel je voor dat, wat wordt er niet weggegooid door particulieren? Mensen kopen gewoon te veel en dan wat ze over hebben wordt weggegooid. Vroeger werd dat in ieder geval nog aan de varkens gevoerd. Ik weet dat er bij ons een schillenboer langskwam. En die voerde dat, maar dat mag tegenwoordig ook niet meer. Moet allemaal vernietigd worden, of nou ja, voor de compost dan. Wat is het belangrijk dat wij zuinig zijn op wat de Heer ons geeft? Als je dankt voor het brood of je warme maaltijd en je eet de helft op en de andere helft gooi je weg. Dat is eigenlijk wel heel raar. We moeten ons, denk ik, in deze wereld van verspilling ons realiseren dat wij anders zijn. Dat wij een hemelse Vader hebben die voor ons zorgt en dat we als dankbare kinderen daarvan mogen genieten. En dat datgene wat dan over is, nou dat eten we gewoon de volgende dag weer. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, nou, die eten alleen maar brood van de dag dat het gebakken is. En de andere dag is het oud brood, dan eten ze het niet meer. Dat is belachelijk. De priesters in de tabernakel, die aten altijd oud brood. Dat was 7 dagen oud, dat brood. Dat waren de toonbroden die er voor het aangezicht van de Heer hadden gelegen. Ik heb ze er nog nooit over horen klagen. Wat geweldig is dat we dankbaar mogen zijn voor dat wat de Heer ons geeft. Als dan dat geweldige wonder gebeurd is, dan zeggen de mensen, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Het is opmerkelijk op de andere evangelie, dan wordt er vaak van gezegd, hij is een profeet, of een profeet is onder ons. Maar hier is het de profeet die in de wereld komen zou. Dat is natuurlijk de profeet die door Mozes is aangekondigd in Deuteronomium 18. Waarin Mozes zegt, de Heere zal uit u een profeet doen opstaan zoals ik ben. En hij zal de woorden van God spreken. En als je niet naar hem luistert, dan zal je uiteindelijk met dat oordeel te maken krijgen. En die profeet is de Messias, de Heer Jezus. Hij is degene die gekomen is. Het was een reactie van God op de reactie van het volk. Het volk had namelijk gezegd, toen de Heer gesproken had van de berg Horeb, en toen daar dat geweldige verschijnsel was met die berg, die beefde en die rookte als een vurige oven, waar dan een bezuin klonk met een ontzettend doordringend geluid, dat ze wegweken, terugweken van de berg. En zeiden, laat God niet meer met ons spreken, want dit kunnen we niet verdragen. Mozes, wil jij alsjeblieft de woorden van God naar ons overbrengen en onze woorden naar God overbrengen? En als Mozes daar dan in Deuteronomium inderdaad op terugkomt, dan zegt hij inderdaad, en toen zei de Heere van, ik zal een profeet doen opstaan zoals u. God die sprak van de berg, en dat is de Heer Jezus geweest naar mijn inzicht, de Zoon van God, God de Zoon, die van eeuwigheid God is en uiteindelijk mens is geworden, dat hij degene is die dan, nou ja, zeg maar 1500 jaar later, grofweg gezegd, in het midden van zijn volk wandelde en gewoon sprak zoals ik met u spreek en tot u spreek. Als een mens onder hen wandelde. Zonder een geweldige, imposante verschijning. Zonder donder en bliksem en vuur en een stem die niet te verdragen was. Hij wandelt daar onder de mensen, maar hij is de profeet. En hij is de profeet, als je niet naar hem luistert, dan kom je onder het oordeel terecht. Hij is degene die naar deze wereld gekomen is. Hij is het brood des levens. Want daar gaat eigenlijk de rest van het hoofdstuk na, het wandelen op de zee, wat ik even laat rusten. Ik ga het ook verder het hele hoofdstuk niet behandelen. Maar ik raad u aan om het voor uzelf nog eens een keertje thuis te lezen. Misschien zo bekend, maar het is de Heer Jezus die zegt, als dan de andere dag die een geweldige menigte hem aan het zoeken is. En dan staat er in vers 24... Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. De andere dag zijn ze dus op zoek naar hem. En de Heer Jezus die zegt daar voorwaar. En als die dat zegt in het Johannes Evangelie, komt dat even uit mijn hoofd gezegd zo'n 24 keer voor. Misschien 20 keer, maar in ieder geval heel veel keren. En alleen in het Johannes Evangelie is het voorwaar. In de andere evangelie is het voorwaar, alleen, voorwaar. Maar bij de Heer in Johannes is het voorwaar. Amen staat er in het Grieks. En dat betekent dat, let op, wat ik nu ga zeggen is ontzettend belangrijk. Jullie zoeken mij niet, zegt hij, om de tekenen die je gezien hebt, maar omdat je van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Ze volgden hem vanwege de tekenen, aan het begin van het hoofdstuk. Maar nu zegt hij, nu zijn ze weer misschien een stapje lager gegaan, misschien wel, ja. Jullie zoeken mij omdat je een lekkere volle maag hebt. En de vraag die op ons afkomt, waarom zoeken wij de Heer Jezus? Waarom willen wij de Heer Jezus volgen? Is dat vanwege materiële weldaden? Als je het welvaartsevangelie in Amerika, maar ook in Nederland hoort. Als je Jezus leert kennen, als je Jezus aanneemt, nou, dan wordt het welvarend in je leven. Dan word je rijk. Dan heb je geen tegenslag meer. Dan heb je succes in je leven. Enzovoort. Dan word je ook niet ziek. Allemaal van dat soort dingen worden er beloofd. Maar dat is niet wat de schrift zegt. En de Heer Jezus legt meteen de vinger bij de zere plek. Jullie zoeken mij omdat je van de broden gegeten hebt. Want dat is natuurlijk makkelijk, hè? Als je gewoon bij de Heer Jezus iedere keer bent en de maaltijd wordt geserveerd. Je hoeft het zelf niet meer voor te verzorgen. En de vraag op ons afkomend is dus, waarom zoeken wij de Heer Jezus? Om wie hij is of om wat hij geeft? Wat hij in ons persoonlijk leven geeft. In de eerste plaats moeten we de Heer Jezus zoeken, kennen om wie hij is. En dat is ontzettend belangrijk. En hij is het brood des hemels. Start dan maar eventjes dat plaatje. Ik heb een plaatje namelijk meegenomen. Soms dan ontdek je weer van die wonderlijke dingen. Heb je dat ook wel eens als je in de Bijbel leest? Ik was in het Johannes-evangelie, ben ik studies aan het geven. En toen viel me op. Ik wilde u eigenlijk die vraag nog stellen van, nou ja, noem eens de ik bens uit het Johannes-evangelie. Dus ik ben eigenlijk weer een stapje te snel. Maar de ik bens uit het Johannes-evangelie. En dat begint inderdaad zoals dat dan hier staat in het Johannes 6. Dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u niet, Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 35, Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood van het leven. En dat sluit dan aan op Psalm 105, we gaan die studie nu niet doen, want daar hebben we geen tijd voor, denk ik, maar... Dat is de eerste. En de laatste, 7, is ik ben de ware wijnstok. Had ik nog nooit zo gezien. Ik ben het ware brood eigenlijk dus. Hè, dat ze, ik heb net gelezen. Ik ben het brood van het leven. En ik ben de wijnstok. De ware wijnstok. En waar doet ons dat dan denken? Aan het avondmaal. Als u vanavond avondmaal houdt met elkaar, en ik hoop dat er velen zullen zijn, dan is het de Heere die daarin centraal staat. Ik ben het brood. En wonderlijk, altijd in die volgorde. Hè? Tenminste, dat is mij. Ik heb nog nooit ergens anders gezien. Als er over brood en wijn wordt gesproken, wordt het altijd in de volgorde gezet van eerst het brood en dan de wijn. Net zoals met het avondmaal. Ik ben het brood van het leven. Ik ben de ware wijnstok. En 1 plus 7 is 8. En dat is het nieuwe begin. Als je inderdaad de Heer Jezus hebt leren kennen als het brood van het leven, als de ware wijnstok. Als je inderdaad hem gegeten hebt, zoals hij dat dan later in het Johannes-evangelie zegt, wat ik al gezegd heb. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Want mijn vlees, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen door genade, door het geloof, als onze redder en verlosser, als God ons de ogen heeft geopend voor ons zondaar bestaan en voor onze ellendige situatie van huis uit, en we tot de Heer Jezus mochten komen en in hem mochten geloven, zijn woorden mochten aanvaarden, hem mochten aanvaarden, dan hebben we eeuwig leven. En dan mogen we weten dat we dan ook voor altijd bij de Heere zullen zijn. De Heere zegt, ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En dan is dat daar natuurlijk wat anders omschreven als dat het verder in de Bijbel, hè, wordt die opstanding verder uitgesplitst als ware. Maar er is een garantie van opstanding. Er is een garantie van nieuw leven. Er is een garantie van eeuwigheidsleven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wat geweldig als de Heer Jezus, die het brood van het leven is en die de ware wijnstok is. Hij is degene die uiteindelijk degene is die ons het leven geeft. Het eeuwige leven. Niet alleen hier, maar straks in de eeuwigheid bij de Heere te mogen zijn. En de centrale persoon of de centrale uitspraak van de Heer Jezus is de vierde natuurlijk. Ik ben de goede herder. Ik ben de herder de goede. Dat staat centraal. Hij is de goede herder. En u moet het voor uzelf maar eens lezen, ook weer een beetje huiswerk. Dat als je dan die anderen met elkaar vergelijkt, dan zie je dat er overeenkomsten zijn. Ik ben het licht van de wereld en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heeft met elkaar te maken, want je kan de weg niet vinden als je het licht niet hebt. Ik ben de deur, ik ben de opstanding en het leven. Hoe kom je in het eeuwige leven? Door de deur. En dan uiteindelijk de goede herder die centraal staat. Het is de Heere die zich ook hier in Johannes hoofdstuk 6 als de goede herder laat zien. En wat geweldig dat we hem mogen kennen, hoop ik, ook voor ons allemaal. Mocht er onder ons zijn die de Heer nog niet persoonlijk kennen als hun redder en verlosser, dan is er vandaag de gelegenheid om tot hem te komen. En om ons leven in zijn handen te leggen. Om alles wat we hebben aan hem te geven. Ons helemaal aan hem uit te leveren. Heer, hier ben ik. Maar als gelovigen hebben we de Heer ook wat te bieden, namelijk ons leven. Zoals Paulus zegt in Romeinen 12, vers 1. Dit doe ik met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend en heilig Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke godsdienst. Godsdienst is jezelf geven. Niet dingen aan de godheid geven, maar jezelf geven. En dat kan alleen maar in feite bij die geweldige God van de Bijbel, de God van Israël, onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij zijn naam. Amen.